Wie van u heeft je kinderen? En wie van u zijn de kinderen tussen de 6 en de 16? Nou, dan kan ik eigenlijk ophouden, want om alles wat ik ga vertellen, weet je dan waarschijnlijk wel. Ik ga het hebben over deze kinderen. Die zijn geboren in een tijdperk waar ze eigenlijk nauwelijks meer kunnen voorstellen dat het internet niet bestaat. En waar voor het eerste raam op de wereld niet het keukenraam was, maar een computerscherm. En ze gebruiken bij allerlei apparaatjes. Ze beginnen op 3 met Blinky Bill. Dat heb je waarschijnlijk ook allemaal gekocht. Blinky Bill. Die kent Blinky Bill.
Ja.
Van Bart Smit hoor, gewoon een cd'tje en dan leren ze ook een driehoekje in het anders uitzien dan een cirkeltje en een vierkantje. En ze leren dat een banaan een euro kost en een veter bij een schoen hoort. Dat soort leuke oefeningen die je normaal vroeger op de kleuterschool deed, dat leren ze nu gewoon thuis achter dat ding. En dat gaat wel zo efficiënt. Ze gebruiken ook even andere apparaatjes. En wat al die apparaten met elkaar gemeen hebben, en dat kan ik me nog bevallen, serieus. Je bent in controle als gebruiker van die dingen van de informatiestroom die je hoort. En dat is een belangrijke constatering. Jij bent in controle en jij voert de regie over de informatie die je hoort. Jij kiest wie je opneemt, jij kiest de website, jij kiest de tv-kanaal. Jij bent wel vrij degene die kiest. Kinderen gebruiken natuurlijk veel media, dat weet je ook al, dat begint op te vallen. Want het eerste wat je doet als je opstaat is even checken of je mail. Nog wel wat gebeurd is. Of radio of tv. Nou, dat zie je hier. De dag begint om 6 uur, eind om 24 uur. Zijn er 2 perioden waarin de kinderen geen media gebruiken. Goed zo, ja. Goed geantwoord, dat klopt, school. Deze generatie die natuurlijk heel veel spellen speelt, dat weet je ook, want je hebt ze allemaal thuis zitten. Maar wie van u heeft nou wat betreft amper spellen? Dat is een kleine meerderheid. Nee, ze doen meer dan vingers. Ja. Hey, dat is en u kent het spel. Voor degenen die het niet kennen, het is een spel waar het bloed van het scherm afdruipt, waar je heel immoreel in een gestolen auto op het trottoir allerlei mensen kunnen doodkrijgen. Die kunnen ook naar de prostituees. Dan kun je gebruik maken van de diensten, zie je auto's een beetje op en neer gaan, dat is natuurlijk fun. En vervolgens loopt die prostituee weg. Pak je een of andere stokslag haar op haar hoofd, ze valt dood, bloed neer op het trottoir, je pak je geld terug en je rijdt weer verder. Alle punten natuurlijk, hè, denk je dan aan zo'n uitstekend verhalen, hè, dat is gewoon fun. Ja, de eerste keer toen ik dat zag, zorg ik ook wel een beetje. Vooral toen mijn zoon met een schop iemands hoofd afsloeg en daar dan mee ging voetballen. In het spel. En dat vond ik toch een beetje moeilijk geworden, maar ik heb doorgezet. Gewoon door de branding van al het geweld. En ik heb daar veel van geleerd en daar ga ik nu iets over vertellen. Wie van u heeft wel eens schaak gespeeld? Oké, iedereen. Ja. Wat een verschrikkelijk ruw spel is dat, hè? Want iedereen gaat dood. Blijf maar 1 poppetje over. Dat is in deze spelletjes ook zo. Hè? En wie heeft er eens Monopoly gespeeld, bijvoorbeeld? Ook allemaal, ja. Ik ook. Een moeilijke vraag. Wie denkt dat Monopoly op het geld gaat? Niemand. Ja. Waar gaat het wel over dan? Oké. Waar gaat het wel over? Over winnen? Alle spellen gaan over winnen. Gaat macht voor elkaar, ja. Gaat over macht, gaat over strategie. Het gaat over andere dingen dan wat je zo op het eerste gezicht, in je spel ziet. Hey, dat betekent dus dat spellen aan de buitenkant iets anders laten zien dan ze werkelijk zijn. Dat is natuurlijk ook zo met dat bloed langs die schermen. Hè? Daar zie je de declaratieve laag van het spel, noemen game designers dat. Declaratieve laag van het spel. Daaronder zit het regelmodel. Dat heb ik van Jeroen Maastricht geleerd van de HKU. En dat regelmodel, dat zijn niks anders dan natuurlijk de formules, de wiskundige formules waarop zo'n computer game is gebaseerd, maar ook waarop Monopoly is gebaseerd en ook waarop schaakspelen is gebaseerd. Ik ben een beetje anders gaan kijken naar al die spellen. Het is een generatie die altijd communiceert, dat weet u ook goed. En het rare is, Omdat we zoveel verschrikkelijk veel communiceren met allerlei mensen in de hele wereld, zien ze niet het verschil. Nou, formuleer ik het even ouderwets. Ze zien niet meer het verschil tussen iemand die ze op MSN twee keer per week spreken en die in Brazilië woont, en een klasgenoot. Dat is voor deze kinderen ongeveer hetzelfde. Hun virtuele bestaan is een extensie van hun fysieke bestaan. Zo zeggen ze dat, als je het zo vraagt. Virtueel is niet echt. Nee, het is net zo echt als echt. Eigenlijk is virtueel nog echter dan echt. Ik zal u daar nog iets meer van laten vertellen. Wie heeft wel eens een computerspel gekocht voor een kind?
Wat?
Een computerspel gekocht voor een kind? Nee, ja, daar toch bijna. Ja, maar ik ook, dus hij vertelde het mij gaat. Dat is heel leuk. Dat kind begint spelen, dus die cd gewoon op de pc begint het spel. Ik begin de afleiding te lezen. Maar na 10 minuten weet hij niet hoe hij verder moet gaan. En dan denk ik, zoet wraak, als hij die handleiding om te lezen. Geen brakke denken aan dat hij naar die handleiding kijkt. Hij pakt zijn mobiel en rijdt, Piet, ik zit hier aan de twee kant. Want je gebruikt je netwerk om je problemen op te lossen. Je gebruikt je peers. En je gaat niet in mijn handleiding zitten lezen. Wat een idee. Vroeger had ik in mijn sectie een handleiding voor het secretariaat. Gebruik het niet meer. Hij wil niet verder. Ja, toch, ja. Het is een generatie natuurlijk waarvoor spelen iets met leren te maken heeft. Hè? Want als een monopoly over macht gaat en over competitie en over strategie en dergelijke dingen, dan leer je van zo'n spel veel. Wil je de controle houden op het spel, want je wil niet ondergeschikt zijn aan de regels van het spel. En dat maak je een tekeningetje eigenlijk duidelijk. He, waar Hobbes tegen Casper zegt, hey, ik zou dat ontgaan doen, zegt Casper, geen officiële sport alsjeblieft, hè, want daar heb ik geen zin. Want daar liggen regels vast en dat vind je niet leuk. Als jongen. Dus wat doe je dan? We zien jezelf een spel, Casper. Zullen we Casperbal spelen? Ja, natuurlijk zeg ik Casperbal. En terwijl ze wegrennen, ik ben dan met het derde plaatje, verandert Casper de regels van het spel. Als u nu kijkt op een schoolplein, wat kinderen aan het spelen zijn, een spelletje, en u volgt dat even, moet u dat over 14 dagen weer doen, het spelletje helemaal veranderd. Ze maken de spelregels. Dat is de fun. En je gaat dus naar miniclip, naar schooltijd. En daar vind je allerlei spellen die je eentje doet, of met die klasgenoot, of met een vriendje uit Brazilië, of met een heleboel, of met 7 miljoen, zoals deze. Dit is het spel, dat speel je met 7 miljoen. Wie kent het spel? Wie speelt het spel? Weet je, dan laat ik toch even een... Ik zoek de muis weer op de loos, ja. Even een trailer zien. Dat doen ze ook. Dat heet de guilds. clubjes, spelers die dat altijd gezamenlijk oplossen. Gert Zalm zit daar ook in, trouwens, in zo'n beeld. Die speelt het spel regelmatig. Maar je ziet elkaar natuurlijk niet als Zalm of als Wim Veen daar. Je ziet elkaar in dat soort rare poppetjes. Dus je weet eigenlijk nooit, heb ik hier een gek te maken of niet. Maar waar dit spel om gaat, is dus over gedwongenheid. Waar het spel om gaat, is over samenwerken. Waar dit spel om gaat, is strategieën ontwikkelen om complexe problemen op te lossen. Nee, dat gaat dus over heel andere dingen dan ik zo in eerste instantie zie. En het is zo echt, die wereld, hè, dat het mijn zoon onlangs, die in een guild zit, mij vertelde dat iemand dat was. En hij had echt verschrikkelijk bepesting. Hij was heel bedroefd. Ik zei, nou ja, het is dat gebeurd, zullen we daar aan gaan, en geen dek op gemaakt of zo. Nee, de persoon achter die karakter is dood. Oh, iemand in levende lijf is dood. Ja, zeg. En dan hebben we een begrafenis georganiseerd. Ik zeg, ja, begrafenis. Ja, in het spel. We zijn met z'n allen bij elkaar gekomen en we hebben een ceremonie voor hem opgevoerd. Ik zeg, weet je eigenlijk wie het is? Hij zei, nee. Ze is de man, een vrouw, weet ik. Hoe oud is hij? Ik ook niet. Waar woont hij? Hij woont daar in Frankrijk of Amerika, hè? Weet ik ook eigenlijk niet. Ik zeg, wat zit je dan nou moeilijk te doen, man? Je kent niet goed je vent of vrouw niet eens. Dat was helemaal verkeerd. Want zijn virtuele bestaan was een extensie van zijn fysieke. Dus dat poppetje met die persoon daarachter eventjes doodgaat, vindt hij net zo belangrijk als dat hij een echte vriend is. Hij is een week de pols van geweest. Grappig, hè? Kijk, die ben ik. Nou ja, ik kon niemand vinden met wit haar en zo. Dus ik denk, nou ja, ik denk dan een grote gozer met behoorlijke biceps, want die heb ik er ook nooit gehad. Dus ik dacht, nou, dat heb ik dan eens een keertje. En ik sta hier op het onderwijsplein van Seminar. Dit is geen spel. Dit is een 3D-omgeving waarin je onderneming kan. Hierin kun je beginnen in een galerie waarin je virtuele digitale kunst verkoopt. Dat is de kunst die je niet met een linnen doekje aan de muur hangt natuurlijk, maar met een LCD-scherm of een TFT-scherm aan de muur hangt. En daarin veranderen kleuren en vormen en dergelijke dingen meer. Dat is interessante kunst. Nieuwe kunstvormen zijn veel door kunstenaars mee bezig. En dat kun je daar dan kopen. Gewoon met echt geld, overigens, moet je gewoon overmaken. Maar je kunt er ook onderwijs volgen. Harvard Business School heeft een programma lopen. En we overwegen om met de hogeschool Rotterdam, hopen wij nog steeds, hè, daar ook een mino in te gaan ontwikkelen in Second Life. Virtuele identiteiten. Ik ben dit. Ik ben dit en ik loop daar rond en ik kan daar van alles kopen en doen. Massamedia, ook een leuk verschijnsel, dames en heren, want massamedia zijn niet voor de jongere generatie. Als we denken dat we iets kunnen broadcasten aan deze jeugd, vergeten maar. Dan luisteren ze in de radio, dat stomme ding staan aan de toeter en je kan het niet beïnvloeden. Kijk, dit kan je wel beïnvloeden, dan doorgaan. Ja. En als ik dat aanzet, als die dat wil doen, als mijn verbinding nog goed is, dan maak ik mijn eigen radio. Ik ga naar Pandora toe, dat doet even, en ik kan invullen welke songs, type muziek of artiest ik wil horen. En ik krijg dat horen. En het systeem is een beetje intelligent gemaakt, dus het vraagt ook op een gegeven moment, wat ik ervan vind, wat ik hoor. En dan kan ik kiezen. Of zo, of zo. Als ik het zo doe, of zo, maakt niet uit. Het systeem onthoudt het. Zodat het de volgende keer beter op mijn smaak kan reageren. En dus precies die radio voor mij kan maken die ik leuk vind. Als het goed is, zou ik nu dus iets moeten doen. Hè? Dat doet hij nou niet. Ik krijg deze muziek gewoon te horen en ik kan. Je kan hier zeggen.
Sorry.
Je kan hier zeggen dat met de duimpje omhoog en duimpje omlaag, het leuk vindt, ja of nee. En het systeem leert zo op die manier. Ja. Ik bepaal dus wat ik, waar ik naar luister. Ik bepaal waarnaar ik kijk. Videoclips. En dat doe ik op Happy Tree Fresh, want daar staan hele statistische dingetjes op, over school en dergelijke. En ik vind het best wel leuk als ik kwam. Maar je kan ze daar niet downloaden. Dat is vervelend, want dan moet ik betalen. Daar doe ik niet aan, dus ik ga naar LimeWire, want daar vind ik ze wel gratis. Of op Imio, of op Hitlord. Ik kan alle films die over 14 dagen in de bioscoop komen natuurlijk ook bekijken. Kan ik ook downloaden. Dat duurt 5 uur, maar dan zet ik gewoon aan 's nachts. En heb ik ook een toetje van het internet gedownload waarmee ik de kwaliteit een beetje kan upgraden en dan kan ik hem heel goed zien op internet. En ik vind het natuurlijk verschrikkelijk leuk om ook Bush te horen zingen, want dat heb ik nog nooit gezien. En deze generatie die houdt ervan om dus ook te produceren. Niet alleen maar te
kijken. Hey, maar hard is that is next song. The song is not another song. The song is Sunday, on Sunday.
Of Hives. Hives is een gemeenschap van jongeren in Nederland zeer populair is. Ik dacht vroeger dat je MSN gebruikte om met een medewerker, zo Tom en ik doen nou een kunstje samen, en dan MSN je elkaar, dacht je, maar dat doet hij ook niet, ze werken met 10 mensen tegelijkertijd. Gemiddeld. Uitslag van onderzoek. En natuurlijk vind je het ook leuk om elkaar niet alleen een tekst te sturen, maar ook dit soort grapjes. Ja, die kent u waarschijnlijk wel.
Dus check. Ik zit in Bali. 50 cents van de bespreker. Je weet toch gewoon, chill. Dus ik boek die pak vet raak toch? Komt die scooter met zijn nippe patas? No! Zegt die kapper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik hem toekom moet pasen. Ik zeg, hey, te moeilijk. Ben je een beetje niet gelijk?
Ja, het is gewoon een leuk natuurlijk. Ik kan er ook niks anders van zeggen. Maar dat zijn wel de dingen die ze aan elkaar sturen. Kijk, en als je op 43 Things gaat kijken, dan zie je wat 711.361 mensen hebben ingevuld welke 43 dingen ze in hun leven willen bereiken. En dan krijg je een tagcloud te zien. Dit is een tagcloud. Dus een term zoals quit smoking, hè, stop met roken. Dat hebben een heleboel mensen waarschijnlijk in de 43 dingen die ze in hun leven willen starten of doen opgeschreven. En dat zie je dan in deze pagina groot. Als je daar nou op klikt, dan kom je bij al die mensen die dat hebben ingevuld. En daar kun je dus mee communiceren. Of hoe heb jij het aangepakt? Of wat zijn jouw ervaringen? Of hoeveel sigaretten rood jij per dag? En weet je dat als je de 6 gaat roken per dag, er geen sodomieter uit had, gaan net zo maar dood als dat je de 20 rookt. Dus ik ga maar rustig door over. Dat soort dingen. Communities van andere mensen die je niet kent. In de economie heet dit verschijnsel long term. Want je komt met mensen in contact over de hele wereld, die tezamen dan wel een groepje zijn van 10, 20, 30, 100.000. En dus mogelijk een markt zijn voor een bedrijf. Maar daar kom je buiten dit internet nooit mee in contact, want ze hebben een hele specifieke smaak. En zo, de grap dat een online muziekhandel 2 miljoen titels in huis kan hebben. Terwijl de muziekboer op de hoek maar 30.000 kan hebben. Want anders was het veel te duur. Dit kent u waarschijnlijk ook gelukkig, daar kan je digitale fotootjes voor bewonen. Ik ben aan Parijs geweest, ik heb fotootjes gemaakt van het eigen toren. En ik zet dat hier neer. Ik kan de hele wereld zien als ik wil. Ik kan ook alleen mijn familie laten zien. Dat is een bruiloft is geweest of wat dan ook. En ik schrijf onder die Eiffeltoren als trefwoord. Dan komt u bij mijn Eiffeltoren en dan zegt hij, ja, 1905. Wereldtentoonstelling kunt u een trefwoord toevoegen. En u kunt toevoegen ijzerconstructie. En u kunt toevoegen Parijs. En u kunt toevoegen Frankrijk. Een heleboel trefwoorden. Dag bibliothecaris. Vroeger hadden die bibliothecarissen en die stelden een thesaurus vast. En op die trefwoorden kon ik zoeken. Was voorgeschreven. Daar houdt deze generatie niet van. Ik wil het zelf bepalen. Dus ik heb nu een database met artikeltjes en daar kunnen de studenten zelf het trefwoord aan toevoegen. Dus wij bepalen onze eigen thesaurus. Die vraag eigen taal hebben ze natuurlijk ook. Het meisje levert het opstel in van wat ze in de vakantie heeft gedaan, docent Boos. En dat meisje zegt 2 dingen terug die interessant zijn. Meneer, het belangrijkste staat erin. En meer past er niet op ons scherm. En dat vinden wij erg leuk. Het belangrijkste staat erin. Dus niet een inleiding en een beschrijving en dan een terugblik en dat soort strategieën van schrijven van artikelen. Nee, ik geloof. My summer days were a complete waste of time. En wie gaat er nou als die 16 is nog skiën? Dat doet toch eigenlijk alleen je opa. Ja, natuurlijk snowboarden en zo, dat is logisch. En naar school ga je, omdat je het leuk vindt, je vrienden te ontmoeten. Niet zozeer om te gaan leren natuurlijk. En het alfabet kunnen we ook heel kort maken tegenwoordig. En als u nog een schoolbord zou treffen bij uw kind op school, dan moet u dat gaan uitleggen hoe die daarmee om moet gaan, want je kan nergens op klikken. Ja, dat betekent natuurlijk dat een heleboel ouders, en vooral docenten, verschrikkelijk in de war raken. En ook HR-managers die het over leren hebben in organisaties. Want die hebben allemaal het idee dat er een cursus plaatsvindt en met een docent en die inhoud wordt klaargezet en dan komt die consument en die moet die inhoud verwerken en die moet dat onthouden wat daar staat en moet onthouden wat er gezegd is. Ik weet zeker dat u volgende week nog maar 5% onthoudt van wat ik heb verteld. Dat weten we van onderzoek zo langzamerhand wel. Toch blijven we alsmaar college geven en docenten voor cursussen en trainingen zetten. En er blijft niks van aan. De halfwaarde tijd, recent onderzoek, halfwaarde tijd van wat mensen onthouden van een externe cursus, waar mensen op cursus worden gestuurd door bedrijven. Weet je hoe groot is die halfwaarde tijd? Wie?
12 dagen. Minder dan 24 uur?
Het is 24 uur. Ja, hij wist het al natuurlijk zeker. Ja, 24 uur. In 1 dag is men de helft kwijt. Als ik dat tegen de learning manager van Cora zeg, dan zeg ik, joh, ik ben hartstikke gek dat er zo geld in stopt. Ze hebben hier met haar te rekenen. Dan moet je ook weer ophouden. Maar ophouden om die mensen allemaal 5 cursusjes te laten aanklikken op een lange lijst en in 1 jaar tijd voor 5.000 euro te laten scholen. Onthouden ze helemaal niks van. Heeft geen enkele zin. En dan hebben we nog niet eens over deze generatie. Want die zit na 5 minuten al weg te zetten. Ja. U moet zich erin tekenen met al die dingen die ze doen, hoe een school voor de kinderen werkt. Ik ga met een paar vaardigheden doornemen, nou, waarvan ik denk, dat hebben we niet eens in de gaten dat ze dat hebben. En daar zouden we ontzettend goed gebruik van kunnen maken, en dat doen we niet. U kijkt naar een scherm, nu even. Gewoon normaal computerscherm. Weet je, ik heb daar neiging als oudere om daarvoor te beginnen te lezen. Als je nou met kinderen op het web gaat zitten, en ze klikken links, rechts, en nog een keer, dan hoor je al die ouders op, hé, wacht nou eens even, ik heb nauwelijks tijd om te lezen. Ja. Dat doet deze jeugd ook niet. Ze lezen niet op schermen, daar zijn beelden aan die volgen. Ze integreren kleuren, bewegingen, beelden, icoontjes, symbooltjes, daar kijken ze naar. Maar ze beginnen niet linksboven te lezen. Dat zijn allemaal van die oude mensen die gewend zijn om alleen maar zwarte letters op witte papieren te hebben. U ziet natuurlijk onmiddellijk dat dit uw kind is die zijn wiskunde huiswerk zit te maken. Dat doen ze allemaal zo. Tegenwoordig, maar de vaardigheid hiervan is dat je je aandacht kunt verdelen over een aantal informatiekanalen. En dat zijn het web, je boek, je telefoon. Ik geloof dat je ook nog een oordopje in heeft, dus hij luistert ook naar muziek. En hij zit dat allemaal tegelijk te verwerken. Alle ouders denken, die kabels er toch uit en boek voor je snuffert en doe je dus niet. Nou was er laatst een interessant onderzoek in Nederland gedaan naar het effect van rockmuziek op leren. Vooral aanzet in rockmuziek. Je leert anderhalve keer zo snel. Eén voor elkaar. Je moet wel van rockmuziek houden. Hetzelfde effect als Mozart. Daar is dat wel eerder bij vastgesteld. Maar daar waren we natuurlijk heel blij mee. Hè? Want dat was tenminste wat. Rockmuziek is natuurlijk niets, daar kan je natuurlijk niet beter door leren, denken alle ouders. Dan wat dat gerampenstompen, dat roempapa. Maar het heeft dus hetzelfde effect op het leren. Als je nou kijkt wat ze doen met informatieverwerking, als ze naar schermen kijken, zoals op de televisie. En dan zijn er twee manieren van zetten. De ene kennen we natuurlijk allemaal, hier verveeld. Dan ga je naar een ander programma, duidelijk. Maar het is een andere manier ook, en dat is deze. We kijken naar drie programma's tegelijk. Het duurt allemaal ongeveer een uur, laten we even afspreken. En wat je aan witte stukjes ziet in elke balk is het deeltje van het programma wat je ziet. De rest zie je niet. Dus kanaal 3 eventjes gauw. Daar zie je bijna niks van. Dus dat moet het zo zijn, want dan weet je toch nog wat er gebeurt. BNN die geeft samenvattingen van zijn soloseries. Die je op je mobiel telefoontje uitweg naar school even kunt aflezen. Weet je hoe lang die duren? 1 minuut. Daar vatten ze dus 30 tot 45 minuten tv in samen. Dat kan. Dat zie je. Dat doen ze namelijk thuis ook. Als ze naar een soap zitten te kijken. Die andere, die moeten ze even vaker naar kijken. Maar wat ze doen, is eigenlijk heel best. Ze proberen de kern van de informatie samen te vatten, aan elkaar te knopen door kleine stukjes informatie tegen elkaar aan te plakken. Dat is wat ze doen. Als je aan het eind van een uur zegt, kan ik nou eens even vertellen wat je hebt gezien in die drie programma's, dan kunnen ze dat. Zij verwerken dus drie keer zoveel informatie in een uur als ik. Conclusie. Mocht u dus nog een kind hebben die langer dan 1 uur naar 1 programma op de tv kijkt, dan moet u zich zorgen kunnen maken. Hè? Dat is heel ongezond. Het is een generatie die is opgegroeid met zoekmachines. Dus alles wat je wil weten, daar zoek je naar een trefwoord. En die tik je in. Het begint op Google en op alle sites zitten die dingen. Je hebt dus altijd een zoekvraag als je naar informatie op weg bent. Dat had ik niet. Had ik niet aan boeken. Die sloeg ik open, zoals dit boek. Het gaat over Homo sapiens. Het is net van de pers. Maar dan begin je te lezen in hoofdstuk 1 en dan ga je naar achteren en gewoon in het slot missen. Dat doen ze niet. Ik heb een vraag aan het boek. Kan ik het antwoord vinden? Ik heb een vraag aan die website. Kan ik het antwoord vinden? Meestal kan ik het antwoord geven. Ik had laatst een leuke Franse chansonnier gezien op de televisie in een programma. En ik wist alleen nog maar één woord wat daarin werd herhaald. Caresse moi, streel mij. En het was een lied wat echt uit het hart was gezongen. Dus ik dacht, god, ik ken die naam van die vriend niet. Ik ken alleen dat woord. Ik tik dat in Google tot Frans. Dan wel, want dat is toch iets anders dan NL. En ik kom onmiddellijk op een site waar iemand vraagt, wie was toch die man die dat liedje zong in het programma van D&D en waarin die zong, Caresse moi. Antwoorden stonden erop. zoek en wij zoek vinden, is het zo'n beetje. Hè? En dat doen ze dus ook als ze iets moeten leren. Dus ze gaan niet uit van het boek, ze gaan uit wat de vraag is, wat de leervraag is, wat ze willen weten. En dat loopt nooit lineair. Dus ze hebben altijd niet-lineaire aanpakken om te leren. Als ik aan mijn kind vraag, maken ze een samenvatting van een boek, hoofdstuk, hè, wiskunde is dit, in ieder geval, jaar 15, derde klas wiskunde is dit, dan komt hij met zo'n plaatje aan. Een plaatje. Ik schrijf al woorden achter elkaar op. En zij maken plaatjes. En wat hij daar laat in zien, is dat hij eigenlijk hartstikke goed begrijpt wat de conceptuele structuur is van een hoofdstuk. Want hij zet bepaalde clusters bij elkaar, ze doet er een lijntje omheen, geeft daar kleur aan. En dan weten we ook nog dat onze hersenen eigenlijk gemaakt zijn om beelden te onthouden en niet om woorden te onthouden. Want toen wij het schrift uitvonden, toen was dat ongeveer in de laatste milliseconden van onze schepping. En daarvoor zijn onze hersenen allemaal ontwikkeld en zo. Zitten we nog met die reptiele dingen onderin ons limbisch systeem is voor. Dus wij onthouden beelden. Als je nou kijkt wat je moet doen als je een boek leest, als je tekst leest, en wat je moet doen als je een computerspel leest, dat is ook heel interessant. In een boek moet je interpreteren wat de schrijver eigenlijk doet. Dat is de hoofdzaak eigenlijk. Wat wil de schrijver zeggen? Daar zit je jaren voor schoon om dat uit te vullen. Maar in een spel moet je het configureren, want dat spel moet helemaal niks. Dat samen met te zoenen met een van het beginmuziekje. En aan jou om een keuze te maken in dat spel. En dat gaat allemaal door. Hoe het spel eindigt, hangt af van jouw keuzes. Als ik een boek lees, gebeurt er niks met het boek, eindigt altijd op dezelfde manier. Hoe ik het ook lees. In een boek voer ik een dialoog met mezelf. In het spel ben ik in een community. En nou kom ik aan. Wat leertheoretisch fundamenteel is. Wij hebben leertheorieën gebaseerd op het tijdperk van de drukkunst. Want leren vatten wij op als het internaliseren van informatie in het individu. Wij lezen en dan een klein. En dan komt er iemand die zegt piep en die drukt op een knopje en zegt ja, 1,2, ja, goed gaan. Dat is leren, denk ik. Dus leren is dat eigenlijk helemaal niet. Leren wordt nu het externaliseren van informatie naar het netwerk van mensen met wie je samenwerkt. Shit, als dat is dan. Dan organiseren we dat leren in het bedrijf dus volkomen verkeerd. We laten die arme mensen naar zo'n zaaltje toe rennen en elkaar eens weer een cursus met iemand die ervoor staat en een riedel door te lezen. Vandaag die dagen return on investments op dat soort trainingen. Kijk, wat we ons moeten beseffen is dat je leert op een wijze waarop je bent groot gegroeid. En ik ben groot gegroeid met tekst, dus ik kan goed mee overweg. En ik denk nog dat ik het allemaal voor mezelf moet houden wat ik leer. En dat ik dat vooral in mezelf moet verwerken. Want ik ben gewend om met mezelf te dialogeren. Omdat het boek niet anders van mij verlangt. Maar als je met schermen bent opgegroeid, in communities is het wel anders. Kijk, bent u ook zo'n leus leesbeest? Geen probleem, hè? Zolang je eerst en laatst helemaal op de goede plek staat, dan mag je alles daartussen door de war gooien. Maar dan kun je toch nog lezen. Zelfs al is het niet aan. Maar nu een andere oefening. Kijk, wil je even de kleuren oplezen en niet de woorden, hè? Nou, even eerlijk zijn, de kleuren. Ja, gaat wat langzamer. Op de derde regel maak je een fout. Op de vierde denk je, shit, ik had geen oranje moeten zijn, maar wit. Enzovoort. Wij hebben niet geleerd om de kleuren om te gaan. En dat komt omdat van nature onze linker en rechter hersenhelften misschien wel niet zo gemakkelijk met elkaar samenwerken, maar als je oefent, dan krijg je het heel goed. Want onze hersenen zijn neuroplastisch. Er groeien kwapjes als je bepaalde oefeningen doet. Als je nou niks anders doet dan die toonballetjes de hele dag spelen, dan ontwikkelen zich kwappen in het hoofd. Als je niks anders doet dan die toonballetjes op de viool, geloof ik, zou ik doen. dan ontwikkelen zich andere kwallen. Die kinderen die dus vanaf een computerscherm naar een tv-scherm en dan weer terug en dan weer terug, als maar lopen en daar nooit meer bij komen, nooit meer vriendjes spelen, die ontwikkelen dus andere hersenen. Daar moeten we rekening mee houden als we leren gaan organiseren. Er is een groot verschil tussen oudere werknemers en jongere werknemers in de wijk.
Als u aan mijn kant kijkt,
dan ziet u hoe ik ben opgevoed. Ik moest ook altijd geduld hebben, hè? Want ik moest alles leren voor later. En dat was goed voor later, dat wist die school en die docent. Nee, ik leer dat nog maar. En dan krijg je een diploma. Dat doet deze jeugd niet. Die wil ik gewoon niet een antwoord. Want kijk, als ik even iets intik, dan heb ik het antwoord binnen een paar minuten. Dus hoe zal het later? Dat staat niet. Je werkt samen. Je bent eigenlijk actief op zoek naar iets. En ik zat alleen maar te zitten. Mij is gezegd, Wim, ga zitten, houd je mond, dan leer ik je Frans praten. Voor wel, zei de Frans dan. In het onderwijs zijn dit de competenties die we zo graag zouden bereiken met leerlingen. MBO, VMBO, HAVO, VWO, maakt niet uit. Mijn stelling is, ze kunnen dat al lang. Dat hebben ze allemaal geleerd in die spellen. Maar we kijken er niet naar om. We gaan ze nog eens uitleggen. U moet indenken als u deze kinderen ziet hoe het is om voor een kind in een klaslokaal te komen. Hè? Er staan er drie rijen van twee bankjes naar voren en daar hangt zo'n bord voor. Je gaat zitten, je moet je oordoppen uitdoen, je moet je telefoon uitzetten, kortom, je wordt geamputeerd van je netwerk waar je altijd mee in contact staat. En dan moet je luisteren naar één informatiebron, terwijl je gewend bent naar vier rijen informatiebronnen. Dat is informatiearmoede, zo'n lokaal. Ja, dit grenst aan kindermishandeling natuurlijk. Want zij zijn gewend om deze dingen allemaal te hanteren en te gebruiken. En ze zijn gewend om met beelden te werken. Het zijn gewoon goede probleemoplossers, communicatoren, zelfsturende leerders en digitale denkers. En veel van onze trainingscentra, hè, een grote bedrijf hebben het allemaal, of academies en zo, zijn allemaal gericht op lineaire informatie, lineaire leerprocessen en analoge bronnen. Als je dan kijkt wat de consequenties zijn van al het gebruik van die technologie voor het leren, is dat niet gering. Dan ga ik maar even terug naar wat leren eigenlijk is. Hè. Leren is eigenlijk het zoeken naar betekenis. Hè. Dus leren is niet gewoon dingen uit je hoofd eventjes onthouden. Dat is ook een manier van leren natuurlijk, dat heet memoriseren. Maar die laat ik nu even bij beschouwing, want dat is de minst interessante manier van leren eigenlijk voor bedrijven. Want we willen proactieve werkondernemers. Hè. We willen geen werknemers, werkondernemers hebben. Mensen die proactief meedenken met bedrijfsdoelen, met wat we willen bereiken met het bedrijf. En daar actief op inspringen en met suggesties komen. Zo, volgens mij doen we het helemaal verkeerd, moeten we die kant op. Dat soort medewerkers willen we. Slimme jongens die business opportunities zien. Ik werk nu met IBM samen en daar moeten in de Benelux 8000 medewerkers innovatief gaan opereren in het bedrijf. Innovatief. Dan moet je meemaken. IBM. Ze zijn niet innovatief, vind ik daar. En waarom nou? Ja, het heeft ook een beetje te maken met de organisatie natuurlijk van zo'n bedrijf, maar er zijn afdelingen en die werken niet samen. Want als je een software engineer bent of je bent een consultant, dan heb je een eigen wereld. Maar die komen vaak samen als je hele nieuwe business opportunities moet verzinnen. Dus daar moet ook anders worden geleerd, er moet worden geleerd naar de betekenis van bepaalde fenomenen die je observeert. Als je iets ziet, dat je de betekenis daarvan voor je business ziet. Dat willen we hebben van werkondernemers. Dus dan is kennis eigenlijk het communiceren over betekenissen. Dan is onderwijs leren dus het organiseren van die communicatie over betekenis van informatie. Kunt u nog volgen? Dus leren is het aggregeren van stukjes en brokjes die je links en rechts oppakt en aan elkaar plakt en zegt, hé, nou zie ik er niks verband, ik zie patronen. En daar praat ik over met mijn peers, met mijn collega's, want misschien zien die nog wel meer verbinding. En ik deel die kennis. En wij maar denken dat leren over inhoud gaat, hè? Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, want thematiek vind ik het zo'n inhoud op het net. De TU Delft gaat het ook doen, en een heleboel andere universiteiten ook. Inhoud is ook makkelijk te vinden in dat soort dingen als de Wikipedia, of op blogs. En als je, stel voor je bent een leraar Engels, dan kun je ook op het net allerlei leuke clips vinden over Engelse grammatica. Een docent Engels in Tokio, die een heleboel clips heeft, heeft staan. En waar je ook gevraagd wordt je eigen clips aan toe te voegen. Ja, want dat was dat, hè, van deze generatie. Je wil ook iets toevoegen, hè. Je wil niet alleen een download, hè. Ook iets up laten zien wat jij hebt gedaan. En als je iets wil publiceren, dan kan dat op dit soort sites. Nu is er één, zijn er meerdere, het is er aan de eerste, dacht ik. En het woord wat daar staat vind ik belangrijk. You keep control. Want jij houdt controle over je rechten op je schrift. Ik heb dit boekje geschreven onlangs. En alle rechten liggen bij de uitgever. Zo gaat het in ouderwets drukland. Ik mag daar niet voor de inhoud van op het internet zetten. Ik heb dat weggegeven aan een uitgever. En als ik wil kijken bij Ton zijn Vegers of zijn bloed maakt, en hij bij mij, dan kan dat via een tool zoals Delicious. En dan besparen we ieder tijd, want dan laten we elkaar zien wat de leuke sites zijn die we hebben gevonden. Ja. Of ik ga eventjes naar een van de repositories van het MIT, ik vind daar alle proefschriften in. Dat betekent dat we anders moeten gaan denken over inhoud. Want boeken zijn wel leuk, hè. Ook wel handig hoor, zo in de trein heb je geen elektriciteit nodig en ik kan op de grond laten vallen, ik kan hem ook op het strand lezen, komt er zand in, niks aan de hand. Dus wat lastiger dan je hebt op al. Dus ik zeg niet dat boeken er niet toe doen. Maar het zijn zeker in de toekomst niet meer de belangrijkste bronnen die we zullen raadplegen als het om inhoud gaat. En dus moeten we inhoud ook digitaal gaan definiëren. En dat worden cursussen die je op het net vindt. Hè. Zo zijn we e-learning begonnen. Hè. Dat waren gewoon traditionele cursussen door een draadje. Nee, we moeten kijken naar stukjes en bits en pieces. Zoals de Engels dat noemt. En daaruit haal jij je eigen conclusies, want je aggregeert. Ik moet denk ik ophouden. Want, hoe lang heb ik nou alweer niet gedaan? Ja, ik ben van de grote segregatie. Nou, we hebben tijd voor vragen. En dit is eigenlijk toch het hoofdboodschap dat we willen geven.